God zegen allemaal. Recent was er op televisie een talkshow te zien met Thijs van den Brink als gastheer, waarin er een botsing plaatsvond tussen politicus Frans Timmermans en christelijke spreker Oscar Lohuis. Met daarnaast ook aanwezig een activist Rozemarijn van het Einde. En ik wil graag kijken naar deze botsing op televisie en ook wat overwegingen meegeven bij het bekijken hiervan.
Van mensen die achteraf gehuild hebben dat ze over die vlag hebben gelopen, omdat ze dat gewoon heel erg verschrikkelijk hebben gevonden. Ze komen daar om gewoon steun aan Israël te betuigen en dan gebeurt je dit, dan overkomt je dit. Er zijn mensen die niet van geslapen hebben, dus dit was traumatisch voor mensen.
Nou, ik vind het, kijk, het is natuurlijk heel heftig en als je dat ziet dan denk je, oh, moet dat nou wat vreselijk? En het lijkt me ook, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich heel erg geraakt voelen en daar ook wakker van hebben gelegen. En eerlijk gezegd ben ik ook blij dat mensen daardoor geraakt worden, dat het ze uitmaakt.
We gaan binnenkomen ergens midden in dit gesprek en we gaan vooral wat inzoomen op de botsing tussen Frans Timmermans en Oscar Lohuis. Ik denk dat Oscar op een heel duidelijke manier heeft getracht een gebalanceerde christelijke overtuiging te laten zien ten aanzien van de complexe situatie tussen Israël en Hamas en de oorlog die is begonnen tussen die twee partijen op 7 oktober 2023. En ik denk dat Frans Timmermans en eigenlijk ook Rozemarijn op een heel eenzijdige manier eigenlijk de realiteit van dit conflict tekort doen. En daar wil ik met jullie naar kijken. We vallen binnen in dit gesprek.
In Den Haag samen kunnen komen, in plaats van daar bij die bijeenkomst.
Ik vind dat eigenlijk echt niet recht doen aan al het werk dat is verzet door demonstranten voor die rode lijn. Die rode lijn is ook mede mogelijk gemaakt door al het voorwerk van demonstranten die hebben aangetoond van hier gaat het mis, hier gaat het mis. Het gaat niet alleen bij de overheid mis, maar ook bijvoorbeeld bij Christenen voor Israël, bijvoorbeeld bij Thales en al die organisaties die eigenlijk medeplichtig zijn.
Dat is dat defensiebedrijf waar we het net over hadden.
Ja, en dat brengen demonstranten aan het licht. En dat is juist nodig en dat moet ook schuren. En ik vind het ook belangrijk om te benadrukken, want het lijkt nu bijna alsof die vaak dan geweld gebruiken of dreigen met geweld. En dat vind ik echt belangrijk. Dit zijn vreedzame mensen.
Ja, ergens eerder in dit gesprek al is het ook gegaan en gaf Rozemarijn van het Einde ook aan dat in haar beleving een demonstratie, ook een pro-Palestina demonstratie, schuren mag. He, en Oscar Lohuis heeft beschreven hoe die recent bij een christelijke bijeenkomst van Christenen voor Israël, hoe die werd eigenlijk belaagd door pro-Palestina protestanten. Vaak ook mensen van Umma voor Gaza, dat wil zeggen de moslimgemeenschap voor Gaza. Waarin de mensen die een christenbijeenkomst wilden bijwonen over de vlag van Israël moesten lopen. Waar ook bloed op was uitgesmeerd. En waar foto's werden gemaakt, filmpjes werden gemaakt door die pro-Palestina protestanten. En vervolgens ook werden verspreid over social media met islamitische muziek op de achtergrond. Dit was een zeer intimiderende vorm van protesteren. Zo wordt dat ook beschreven door Oscar Lohuis. Hij beschrijft ook hoeveel participanten aan die demonstratie veel last hebben gehad hiervan. Ook later echt traumatische klachten hebben overgehouden aan de manier van protesteren. En ik denk dat het wel eerlijk is ook, op het moment dat Rozemarijn aangeeft van hey, maar waar ligt de grens ten aanzien van intimidatie? Je kan wel zeggen van er is een recht op protesteren in Nederland of demonstratie. Maar op het moment dat jij echt het doel hebt om te intimideren, dan denk ik dat dat niet meer valt onder het demonstratierecht. En intimidatie is bij mijn weten ook gewoon iets strafbaars. Op het moment dat je deze ethische vorm van redeneren daarnaast houdt, dan zou je zelfs vormen van terrorisme, die immers ook tot doel hebben om te intimideren, zou je kunnen goed praten met deze redenering. Op het moment dat jij zegt, ja, maar ik heb een bepaald doel, ik wil een bepaalde boodschap overbrengen, dat mag best wel schuren en dat mag zelfs leiden tot intimidatie en allerlei vormen van angstgevoelens bij de mensen die het aangedaan wordt. Ja, dat vind ik een redenatie die echt best wel eng is. Die kan leiden tot het goed praten van intimidatie. En de vraag is dan ook van waarom zou je dan op een gegeven moment niet een grens ergens trekken al voor dat stadium? Volgens mij is die grens er, moet die ook getrokken worden. Dat is hier niet gebeurd. Kijk even verder.
Zeker.
Die echt er veel voor over hebben en er veel voor doen om dit aan het licht te brengen.
Maar begrijp me niet verkeerd. Ik begrijp het ontzettend goed dat ze het doen. Alleen ik probeer te bekijken, wat bereik je ook je doel ermee? Dat is de enige vraag die ik stel.
Ja, maar wat vaak gebeurt met heftige demonstraties is dat mensen de demonstratie afkeuren, maar wel wat meer opschuiven. Dus veel mensen hebben de eerdere demonstraties afgekeurd, ook van studenten bijvoorbeeld.
Ja, dus dan is het gewoon strategie. Zeg je, we gaan dan af en toe de grens over.
Dat kan
in de hoop dat mensen in onze richting komen.
Ja, en wat ik ook belangrijk vind om te...
Ja, ze zegt even ja en ze praat door, maar dat is nogal heftig wat ze hier zegt, hè, als je daarover nadenkt. Je mag een grens over volgens haar, dus dan hebben we het ook over juridische grens, want intimidatie mag niet, maar dat is wel gebeurd bij die recente bijeenkomsten, bij die recente pro-Palestina protesten. Daar wordt geïntimideerd en Rosa Marijn zegt eigenlijk ja, dat is ook strategie. Soms mag je een lijn overgaan, in dit geval ook een juridische lijn, om je beoogde doel maar te gaan bereiken. Om maar te zorgen dat de publieke opinie beïnvloed wordt, om maar te zorgen dat mensen wat opschuiven, mag je soms een bepaalde lijn over. Dat is in haar ogen moreel verdedigbaar. Maar het punt is dat je daarmee dus wel aanzet tot wetsovertreding en tot legitimatie van het intimideren van christenen in dit geval.
Wat te zeggen is dat wie op dit moment demonstraties meer veroordeelt dan het genocidale geweld dat al decennia lang plaatsvindt in Israël en Palestina, die moet echt zijn morele kompas opnieuw afstellen.
Dat zeg je nou eigenlijk tegen meneer Loos.
Ja, kijk, emotie is altijd een heel krachtig iets op televisie. En tegelijkertijd is het wel heel eenzijdig wat Rosa Marijn hier zegt. Hè? Zij beschuldigt eigenlijk mensen zoals Oscar Lohuis of mensen die ergens legitimiteit zien in Israël zijn acties om zichzelf te verdedigen tegen toekomstige aanvallen, terreuraanvallen, zoals die gepleegd zijn op 7 oktober 2023. Israël heeft niet het recht om effectieve maatregelen te treffen om te voorkomen dat haar bevolking, mannen, vrouwen, kinderen, opnieuw worden aangevallen zonder onderscheid, met genocidale intentie, zoals dat is gebeurd op 7 oktober 2023. Daar ga je nu wel eventjes aan voorbij. Daar stap je wel even overheen, Rosa Marijn. Wat er is gebeurd op 7 oktober 2023 is dat Hamas is binnengevallen met zo'n 1500 Hamas-brigadesoldaten. Met de bedoeling om zonder enig onderscheid onschuldige mensen, mannen, vrouwen en kinderen, te vermoorden. En er zijn meer dan genoeg getuigenissen van hoe dat heeft plaatsgevonden en wat voor mensenrechten schendingen er hebben plaatsgevonden op 7 oktober 2023. Dus het is natuurlijk niet zo dat Israël puur alleen maar een soort genocidale intentie heeft op het moment dat zij nu proberen Hamas uit te schakelen om te voorkomen dat er opnieuw dit soort gruwelijkheden worden begaan tegen de Israëlische bevolking. En daar lijkt Rosa Marijn aan voorbij te gaan. Het is ontzettend ingewikkeld om jezelf de vraag te stellen, wat zou Israël precies kunnen doen om effectief A, te voorkomen dat Hamas opnieuw zoiets zou kunnen doen als wat is gebeurd op 7 oktober 2023? En als Rosa Marijn een beter idee heeft hoe Israël zou kunnen voorkomen dat in de toekomst opnieuw Hamas met genocidale intentie binnenkomt vallen en Israëli gaat doden, nou dan hoor ik graag wat Rosa Marijn haar voorstel is, hè? Want ja, we kunnen allemaal wensen dat er wereldvrede aanbreekt, maar op het moment dat we geen reëel plan hebben om dat te bereiken, dan zou ik graag het advies horen van Rosa Marijn aan de regering, aan Benjamin Netanyahu, hoe hij zou kunnen voorkomen dat dit herhaalt. Want de ideologie van Hamas is vanaf de oprichting van Hamas geweest dat zij de genocide van de Joden, van de Israëli, verdedigen. Zij vinden dat from the river to the sea, Palestine will be free. Zij willen dat hele land, dat alleen maar van de Palestijnen zal zijn. Nou, de enige manier waarop je dat kan doen is door op de een of andere manier af te komen van de Joden. Dus het hele motto van Hamas vanaf de oprichting is eigenlijk genocidaal in de wortel. En dat zie je af en toe tot uiting komen, bijvoorbeeld op zo'n actie op 7 oktober 2023, waarbij 1500 Hamas-strijders zonder onderscheid mannen, vrouwen, kinderen doden. Niet alleen doden, maar vervolgens gijzelaars meenemen. Ruim 250 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook, verstopt in donkere tunnels. Inmiddels al sinds 7 oktober 2023 onder in die tunnels gehouden, onder macabere omstandigheden, waarvan er op dit moment naar schatting nog meer dan 50 in hun bezit zijn, waarvan er waarschijnlijk al een groot deel is overleden, maar dat is niet bekend, omdat Hamas die informatie niet deelt met Israël. Israël heeft twee doelen. Het eerste doel is Hamas volledig uitschakelen, om begrijpelijke redenen. Het tweede doel is om hun bevolking terug te krijgen, om die gijzelaars terug te krijgen. Hamas kan in principe vandaag nog een einde maken aan dit hele conflict. En daarmee de hele burgerbevolking van de Gazastrook redden. Vandaag nog. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Door meteen de gijzelaars vrij te laten, dat is één. Ten tweede, door de Hamas-strijders over te geven aan Israël. En die zullen ongetwijfeld hen niet eens doden als je kijkt naar de patronen in de voorgeschiedenis. Maar die zullen wel hen berechten en in gevangenissen plaatsen. Op het moment dat die keuze gemaakt zou worden door Hamas, dan zouden ze daarmee alle onschuldige kinderen en vrouwen in de Gazastrook het leven redden. In plaats daarvan, wat doen ze? Ze verstoppen zichzelf en de gijzelaars in tunnels. De burgerbevolking wordt gebruikt als menselijk schild. En het wordt Israël op die manier effectief onmogelijk gemaakt om gericht hun doelen te bereiken. En de doelen die ze gesteld hebben zijn legitieme doelen. Het is legitiem. Het is zelfs de plicht van de Israëlische overheid, de regering, om hun bevolking te beschermen voor geweld vanuit buitengelegen partijen. Dat is net zo goed de plicht van de Nederlandse overheid. Dat is net zo goed de plicht van defensie. Dan kan je zeggen, maar wat Israël doet is disproportioneel. Alleen het hele doel van Israël is niet een proportionele vergeldingsactie uit te voeren. Nee, hun doel is voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. En de enige manier om dat te voorkomen is door Hamas uit te schakelen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat lukt ze niet. Ja, maar of dat het ze lukt of niet, dat is de volgende vraag. Maar dat is wel een legitiem doel. Als je ziet hun track record van de manier waarop zij zelf genocidale intentie hebben richting Israël. En ten tweede, het terugkrijgen van de gijzelaars. Deze oorlog kan van de een op de dag over zijn op het moment dat Hamas zich overgeeft. Daarmee redden ze hun eigen bevolking. En op het moment dat ze hun gijzelaars teruggeven aan Israël. Waarom protesteren mensen zoals Rosemarijn niet daarvoor? Waarom zijn die pro-Palestina-protestanten die zo geven om die onschuldige burgerbevolking, waarom protesteren ze niet tegen Hamas? Een partij die zichzelf al jaren verrijkt. Het leiderschap van Hamas leeft onder enorme rijkdom. Vaak niet eens in de Gazastrook zelf, maar in rijke oliestaten. Waarom is dit pro-Palestina-protest, deze beweging, waarom richten zij zich niet op Hamas? Waarom wordt Hamas niet aangezet tot overgave en tot het opgeven van de gijzelaars? Dus ja, dat is de vraag die ik zou willen stellen aan Rosemarijn, en waar ik tot op heden geen fatsoenlijk antwoord op zie ontstaan in dit gesprek.
Ja, ook. Ja.
Ja. U moet uw morele kompas opnieuw afstellen.
Ja. Ja, als je maar net of het eens bent met de stelling dat Israël genocide pleegt. En daar is
bent u het niet meer eens?
Niet over uit. Zelfs het internationaal gerechtshof is daar nog niet over uit.
Dat is inmiddels wel onomstreden. Dat kunt u toch niet ontkennen dat dit genocidaal geweld is?
Hoeveel burgerslachtoffers denkt u dat er gevallen zijn?
Meer dan 50.000 ondertussen.
Nee, is er dan geen enkele Hamas-strijder gevallen?
Meer dan 50.000 ondertussen.
Vindt u dat er geen enkele Hamas-terrorist
is? Kinderen sterven iedere dag. Ziekenhuizen worden iedere dag gebombardeerd.
Ja, Frans die is zich hier behoorlijk aan het opwinden. Maar wat hij zegt is natuurlijk heel eenzijdig. En Oscar vraagt terecht van meer dan 50.000 burgerslachtoffers. Hoe zit het dan met Hamas-strijders? Want op het moment dat dit een oorlog is tussen de politieke leiders van de Gazastrook, die daar democratisch verkozen zijn al vanaf 2006. Op het moment dat er sprake is van een oorlog die geïnitieerd is op 7 oktober 2023 door Hamas, de leidende partij. Je zou kunnen zeggen de regering van de Gazastrook. Dan ontstaat er een ingewikkelde conflictsituatie in de Gazastrook. Een dichtbevolkt gebied. En daar ontstaat natuurlijk een ontzettend onwenselijke situatie. Daar zal Oscar het helemaal over eens zijn. Dat zegt hij later ook. Christenen betreuren ongetwijfeld allemaal, en niet alleen christenen, maar alle mensen betreuren het op het moment dat daar vrouwen en kinderen het slachtoffer worden van een oorlogssituatie. De realiteit is alleen dat dat in elke oorlog gebeurt. En op het moment dat Israël de intentie zou hebben om het hele Palestijnse volk, puur omdat zij Palestijns zijn, puur omdat zij van dat volk zijn, puur omdat zij die etniciteit hebben, uit te roeien, dan zou je kunnen spreken van een genocide, of in elk geval een genocidale intentie. Genus, dat wil zeggen soort, dat is het woord voor soort. Sidere is een woord voor doden. Het doden van een soort, het willen doden van alle leden van een bepaald soort, ras of volk. Dat is genocide. Als Israël de bedoeling zou hebben om alle Palestijnen te doden, dan zouden ze daar al veel drastischer daden in hebben begaan. Dat is niet de bedoeling van Israël. Israël heeft als doel, zoals eerder genoemd, het uitschakelen van volledig Hamas. En met name dus de Hamas-strijders. En het terugverkrijgen van de gijzelaars. En nogmaals, dit zou Hamas mogelijk kunnen maken op het moment dat zij zichzelf zouden overgeven. En daarmee zouden ze de vrouwen en kinderen en de onschuldige burgers van de Gazastrook van dag op morgen kunnen redden. Ze doen het niet. Waarom doen ze het niet? Ze doen het omdat zij een dieper politiek belang hebben en omdat de daadwerkelijke genocidale intentie zit niet aan de kant van Israël, maar zit aan de kant van Hamas, zoals zij hebben laten zien door op 7 oktober 2023 zonder enig onderscheid mannen, vrouwen en kinderen, onschuldige burgers te doden. Niet alleen te doden, maar ook te verkrachten, te mutileren, te martelen, et cetera, et cetera. Dus waar zit de genocidale intentie precies? Nogmaals, dit is een complex conflict. Maar we moeten niet doen alsof Oscar Lohuis in dit geval voorstander is van vermeende genocide aan de Israëlische kant. Het is wel zo dat Hamas het Israël erg moeilijk maakt om geen burgerslachtoffers te maken op het moment dat zij burgers gebruiken als menselijk schild. Ze hadden natuurlijk ook kunnen kiezen om alle onschuldige kinderen en vrouwen in die tunnelnetwerken onder Gaza te plaatsen. Om wat voor reden dan ook doen ze dat niet. Wie zitten er in de tunnels? Wie zijn er verscholen onder de scholen en de ziekenhuizen? De Hamas-strijders en de gijzelaars. De burgers worden als schild gebruikt.
Hoe kunt u dit nou nog goed praten?
Ik snap niet hoe u het kunt hebben over 50.000 burgerslachtoffers. Stel, Israël zegt dat ze 20.000 Hamas-strijders...
Maar zijn er veel meer?
Israël ligt op een manier die ik nog nooit...
Maar denk u dan dat er geen enkel Hamas-strijder is gedood?
In iedere oorlog is waarheid het eerste wat sterft.
Oké. Frans Timmermans zegt in iedere oorlog is waarheid het eerste wat sterft. Ik ben overigens het erover eens, hoor, dat we kunnen ook te eenzijdig de cijfers van Israël belichten. Israël heeft natuurlijk ook een politiek belang hierbij. Tegelijkertijd, ja, op het moment dat Frans aangeeft van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. Ja, dan denk ik dat op het moment dat hij vervolgens zegt Israël liegt. Misschien moet hij ook wel erkennen dat Hamas ook liegt. He, dat de cijfers die Hamas doorgeeft ten aanzien van hoeveel puur burgerslachtoffers er vallen onder die meer dan 50.000 misschien ook wel eens overschat zou kunnen worden. Israël is er niet op uit om burgerslachtoffers te maken. Op het moment dat zij er puur op uit zouden zijn om een Palestijnse bevolking uit te roeien, ja, dan zouden ze al veel langer geleden gestopt zijn met het leveren van elektriciteit, water en voedsel aan die hele Gazastrook. De realiteit is dat dat niet de intentie is van Israël en dat zij ook al jarenlang hebben laten zien dat dat niet hun bedoeling is. Dat zij ook binnen Israël zelf een vreedzame samenleving nastreven tussen Palestijnen en moslims en ook Joodse burgers van Israël.
Okay. Maar als ik afga op humanitaire organisaties, op de Verenigde Naties, op de artsen die ter plekke werken. Er worden dagelijks vrouwen en kinderen gewoon vermoord. Maar, dat moet stoppen, dat bent u toch met mij eens?
Bent u van de overtuiging dat Israël moedwillig onschuldige vrouwen en kinderen doodt?
Ja.
Die mening deel ik absoluut niet.
Weet je wie er wel moedwillig onschuldige vrouwen en kinderen doden? Hamas, op 7 oktober 2023. Waarom horen we Frans daar niet meer over? Waarom lijkt dat volledig weg te zijn? Deze overtuiging van de initiatie van dit hele conflict op 7 oktober 2023... door die 1500 Hamas-strijders die dus mannen, vrouwen, kinderen, gezinnen in kibbutzen hebben uitgemoord zonder enig onderscheid, met trots. We hebben gewoon die berichten, we hebben nog opgeslagen telefoongesprekken van trotse Hamas-strijders die hun ouders bellen en zeggen, pap, mam, ik heb 10 Joden gedood met mijn eigen handen. En dan heeft hij het over mannen, vrouwen en kinderen. Waarom horen we de pro-Palestina-beweging hier niet over? Waarom is er niet een gedeelde kritiek op Hamas? Waarom kunnen we niet naast elkaar staan? Christenen, moslims en mensen zoals Frans Timmermans en Rosa Marijn. En met elkaar zeggen, de werkelijke schuldige partij hier en de partij die de controle heeft om dit conflict te beëindigen is Hamas. Waarom kunnen we niet samen protesteren tegen Hamas? Waarom kunnen we dat niet doen? Waarom deze eenzijdige focus op de vermedende genocidale intentie van Israël om onschuldige vrouwen en kinderen te vermoorden, terwijl het aantoonbaar onjuist is, terwijl het aantoonbaar is dat genocidale intentie niet aan de kant van Israël zit, maar aan de kant van Hamas?
Ze zeggen het gewoon, de ministers zeggen het gewoon.
Wordt u ook niet aan twijfelen gebracht de laatste tijd? Als u ziet wat er gebeurt?
Nee.
Overigens, is er soms sprake van een overreactie van Israëlische politici? Absoluut. Absoluut. Ik zeg niet dat Israël volledig onschuldig is. Dat alles wat zij doen volledig verdedigbaar is. Hè? Dit is een complexe situatie. En ik denk dat christenen te makkelijk de ene extreme of de andere extreme kunnen kiezen. Maar ook als je geen christen bent en een stap terugzet, dan moet je beseffen dat een regering van een land waarvan op één dag 1200 burgers worden gedood. Mannen, vrouwen en kinderen, zonder onderscheid. Geen militaire operatie, maar een operatie gericht op het doden van burgerbevolking. Op het moment dat dat in Nederland zou gebeuren, dan zou de Nederlandse regering zou de morele verplichting hebben om het volk te beschermen voor het herhalen van zo'n situatie. En je weet bij Hamas dat op het moment dat je, net als bij een bosbrand, op het moment dat je de helft van de bosbrand blust, dan weet je dat je eigenlijk niks hebt opgelost. Op het moment dat je de helft van Hamas in een soort vergeldingsactie uitroeit, dan weet je dat je over 1 of 2 jaar opnieuw zo'n actie tegen je bevolking kunt verwachten. Het is de verantwoordelijkheid van de Israëlische regering om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Ja, ik hoor graag van Frans Timmermans en van Rozemarijn suggesties ten aanzien van de Benjamin Netanyahu en de regering van Israël, hoe zij kunnen voorkomen dat dit opnieuw gebeurt zonder ook daadwerkelijk een oorlog te starten tegen Hamas.
Er stond van de week een artikel in de krant dat er vanaf 2020 600.000 doden gevallen zijn in Ethiopië.
Ja.
Waarvan minstens dus 300.000 burgerslachtoffers. Dan heb je 1 strijder op 1 burger. Nou, waarschijnlijk is het dan 400.000 of 500.000 burgerslachtoffers. Vanaf 2020 geen woord, geen demonstratie, geen verontwaardiging.
Nee, dus dat is selectief.
Er zijn allerlei conflicten vanaf 2015.
Maar dat doet niks af van wat.
Conflicten met honderdduizenden doden tot 1 miljoen doden in de strijd in de war on terror.
Maar u steunt die regimes.
Maar hier vallen 20.000 burgerslachtoffers en de wereld staat in brand met haat jegens Israël en de Joden. Er klopt iets niet.
Omdat wij Israël.
Oké, Rozemarijn maakt het punt. U steunt dit regime. Ja, maar vergeet niet, Rozemarijn, jij steunt op een bepaalde manier het Hamas-regime door je anti-Israël-protest. En niet alleen dat. Westerse landen hebben al jarenlang het Hamas-regime gesteund met heel veel geld. Er is ontzettend veel geld naar Gaza gegaan, naar Hamas gegaan, met als bedoeling om die bevolking te ondersteunen, om te zorgen dat dat land opgebouwd kan worden. Wat is er gebeurd met al dat geld? Voor een groot deel is dat geld beland in de zakken van Hamas-leiders, waarmee ze zichzelf verrijkt hebben. En voor een ander groot deel is dat geld gegaan naar de aanschaf van wapens. Van wapens, waarmee vervolgens Israël steeds opnieuw bestookt werd. En waarmee ook uiteindelijk de aanvallen van 7 oktober 2023 zijn gefinancierd. Dus op het moment dat je het hebt over Oscar Lohuis zou het regime van Israël steunen. Ja, wacht heel eventjes. Maar wij steunen vanuit het Westen ook al heel lang Hamas. En maken het mogelijk dat Israël is aangevallen. Dus deze situatie heeft 2 kanten. Laten we niet slechts 1 van die 2 kanten belichten.
U moet echt ophouden om mensen die kritiek hebben op Israël meteen in de antisemitische hoek te doen.
Nou, dat doe ik niet. Ik vind het onbegrijpelijk dat u als wereldpoliticus dat u nog steeds beweert dat Israël 50.000 burgerslachtoffers heeft.
Er zijn meer dan 50.000 slachtoffers
die,
aan Gazaanse
die cijfers
kant
komen
gevallen.
Van Hamas.
Oké, we gaan het daarvoor vandaag bij laten. Hè? Dus een heel belangrijke nuance. En Frans Timmermans die stapt daar weer eventjes overheen. Frans Timmermans beweert dat er meer dan 50.000 burgerslachtoffers zijn gevallen. Vervolgens nu reageert hij, er zijn meer dan 50.000 slachtoffers gevallen. Laten we wel wezen, op het moment dat Hamas en Israël met elkaar in een conflict zijn en het doel van Israël, en dat is een legitiem militair doel, is om Hamas uit te schakelen, dan kan je niet het hebben over meer dan 50.000 burgerslachtoffers. Maar dan moeten we de vraag stellen, hoeveel Hamas-slachtoffers zijn er gevallen? Hoeveel strijders van Hamas zijn er gedood in een legitiem conflict? Waar overigens de Nederlandse overheid ook soms aan deelneemt, aan legitieme conflicten gericht op de verdediging van je eigen land, je eigen soevereine staat. Dat is ook bijbels gezien de plicht van een staat, is om een leger te hebben en jezelf te kunnen verdedigen. Een defensie te hebben. Er is een reden waarom Nederland een defensie heeft. En die defensie is daar niet alleen maar bezig met dansen of met zingen. Nee, die leren om wapens te gebruiken, zodat op het moment dat er een aanval komt vanuit een vijandige buitenlandse beweging, dat wij in staat zijn onze burgerbevolking te verdedigen. Dat is een legitieme situatie. Dus op het moment dat Israël naar aanleiding van de aanval op 7 oktober 2023 zegt, wij moeten Hamas onschadelijk maken, dan is dat een legitiem doel. En dan kan je het niet hebben over meer dan 50.000 burgerslachtoffers. En de vraag is ook, waarom schuilt Hamas achter haar eigen burgerbevolking, wat aantoonbaar het geval is? Waarom schuilt de burgerbevolking niet in die tunnels? Waarom schuilen in plaats daarvan de Hamas-strijders en de gijzelaars onder leiding van die Hamas-strijders in die tunnels? Waarom stellen we die vraag niet, Frans? Waarom stel je die vraag niet? Laten we met elkaar protesteren tegen Hamas. En laten we Hamas motiveren om zo snel mogelijk zichzelf over te geven en de gijzelaars terug te geven aan Israël. Want dan hebben we van de een op de andere dag met elkaar bereikt dat die onschuldige vrouwen en kinderen in de Gazastrook gered worden. Daar zou de focus op moeten liggen. Ik hoop dat je iets hebt aan deze overdenking. En ja, er is natuurlijk ontzettend veel te zeggen over dit conflict. Het is een zeer complex conflict. En ik ben absoluut niet geneigd te zeggen dat Israël volledig onschuldig is in dit conflict. Ik denk ook absoluut niet dat je zomaar Hamas kan legitimeren of kan verdedigen in hun acties op basis van de voorgeschiedenis tussen Hamas en Israël. Ik denk dat als we het echt hebben over genocidale intentie, dat de genocidale intentie al vanaf de oprichting aan de kant van Hamas te vinden is. En laten we vooral met elkaar, christenen, linkse protestanten, als je je daaronder wilt scharen, Frans Timmermans, laten we met elkaar vooral protesteren tegen Hamas. Want de echte waarheid is dat de genocidale intentie zit aan de kant van Hamas. En er is geen enkele manier waarop Israël haar burgerbevolking in de toekomst kan verdedigen voor weer een 7 oktober 2023-achtig incident, tenzij Hamas stopt met bestaan. Ik hoop dat je iets hebt aan deze overdenking. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.